Dat is eigenlijk de vraag. Waarom? Waarom is deze mevrouw thuis? Hoe komt dat?
Iemand echt in de ogen kijken.
Ja. Echt in de ogen kijken. Ja, maar op contact maken op zielsniveau. Hè? Dat je zeg maar, echt een goed gesprek hebt. Zonder het doelen. We hebben nooit doelen. We hebben nooit papier mee. Nooit een laptop mee. Helemaal niks. We gaan gewoon het gesprek aan. En we merken wel, en zeker in deze doelgroep, dat je geneigd bent in deze maatschappij doelen te stellen. Dus je gaat naar binnen. Dit is het idee. Dit gaan we doen. Terwijl je eigenlijk daar niet eens de ruimte voor hebt. Omdat je niet eens weet, het verhaal niet eens weet.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn. Voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga en interview zorg- en hulpverleners over een kippenvel moment in hun carrière. Aflevering 6, Mindert Rakhorst.
Ik ben Mindert Rakhorst. Ik ben van Stichting Reindert. Dat is een stichting opgericht door Reinier van der Grijp en Mindert Rakhorst zelf dan. Wij komen vaak in systemen waar hulpverlening niet meer werkt, waar hulpverlening uit is. En wat wij doen is eigenlijk op basis van vertrouwen en veiligheid een gesprek aan te gaan. Om te kijken of we weer binnen kunnen komen. En wat wij doen eigenlijk is ongeveer 0,5% wat ik zei van de populatie. En dan praat je over top X cliënten, DBS'ers. We praten over ex-gedetineerden, zwaar huiselijk geweld, kindermishandeling, radicalisering, mensenhandel. Plus het feit dat wij in een doelgroep zitten die eigenlijk niet in het systeem passen. Maar we wel met z'n allen geneigd zijn om ze in het systeem te drukken. En dat betekent ook dat we vooral out of the box kunnen denken. Dat wij ook de vrijheid krijgen met een vrij budget om dingen in te zetten die wij denken dat het goed is. Opdrachtgevers, wij zitten nu in Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. En daarnaast werken we in Zaandam. En wij werken in Montfoort. Gemeentes, ja. En wij zijn aangesloten bij Movisie. Het Wetenschapsinstituut Binnen Sociaal Domein. Daar wij een samenwerkingsverband mee. Dus wij werken samen met Movisie. Bijvoorbeeld in Montfoort werken we samen met Movisie. En daar vanuit komen ook opdrachten binnen. Dus van alle kanten eigenlijk. Dus wat wij proberen is eigenlijk zo blanco mogelijk mensen ontmoeten. Wij lezen ook geen dossiers. Wij beginnen blanco met een gesprek. Omdat als je dossiers leest binnen gemeentes of waar dan ook, is het vaak iedereen vindt wat. De behandelaar vindt wat, de coach vindt wat, iedereen vindt wat. En wij vinden eigenlijk helemaal niks. Nee. Dus dat is ook een beetje het uitgangspunt. Dus,
en bewust of onbewust word je daar dan toch door beïnvloed? Anders?
Anders word je beïnvloed, heb je beeldvorming. En er is in deze groep niks erger als beeldvorming. Plus het feit dat wij eigenlijk helemaal niks te vinden hebben. Want je weet eigenlijk nooit waarom mensen in deze situatie terechtkomen. Dus het is een open gesprek, wat vooral gebaseerd is op luisteren. En de key figure eigenlijk in alles is geduld. Ik ben niet degene die tempo bepaalt. Ik heb denk ik 3100 telefoonnummers in mijn telefoon staan. Dus we kennen heel veel goede begeleiders. Dus wat wij doen is eigenlijk heel kort energie leveren voor 12 weken. Om hem daarna zeg maar, mensen over te geven aan een goede begeleider. Nog sterker is het dat wij cliënten soms met 3 begeleiders laten praten. Zodat ze zelf kunnen kiezen wie ze nemen. Waardoor die klik er zeg maar is. Daarvan uit komt er een plan van aanpak. Dan gaan de begeleiders de mensen begeleiden. En wij blijven op de achtergrond. Altijd. Dus uiteindelijk als het niet loopt, komen ze altijd weer bij ons terug. Wat wel kenmerkend is van de aanpak die we doen, dat is dat we ook 24 uur per dag bereikbaar zijn. 7 dagen in de week. Het gevolg is, als mensen dat weten, dat ze niet bellen. Dus we worden bijna nooit gebeld. Het idee dat je kunt bellen, is vaak al genoeg om die rust te geven. Binnen de trajecten die we doen, zijn we op 75% succesvol. Dus dan komen mensen los, gaan mensen weer dingen doen, participeren ze weer in de maatschappij. En 25% niet. En dat betekent dat mensen een keuze maken om in de criminele wereld te blijven. Of mensen die blijven verslaafd, of mensen die komen er niet meer uit. Dat noemen wij ook wel eens de gevangen zielen. Mijn eigen achtergrond is dat ik in het verleden ben getrakteerd op PTSS, chronisch PTSS. Tot mijn 23e achter de lopende band gezeten en koekjes ingepakt. Uiteindelijk de kans gekregen om te gaan studeren. Daarvanuit eigenlijk in het zakenleven terechtgekomen, in een zakelijke context. uiteindelijk iets met mijn eigen ervaring wilde doen. 2005 een eigen zaak opgezet, People and Position. Met een maat van mij, 7 jaar gedraaid op de allerzwaarste dossiers. Ik ben nu samen met Reinier, met Stichting Reindert. En ik denk dat ik zelf zo'n 1050 dossiers gedraaid heb. In het allerzwaarste stuk.
Hoe hou je dat vol?
Hoe ik het volhou? Door een maatje te hebben waar ik tegenaan kan praten. Door passie te hebben voor je cliënten. Vanuit mijn verleden. Ik ben heel erg sterk gedreven door mensen te helpen in een afhankelijkheidspositie. Zwakkere, mindere, die zeg maar kapot gemaakt worden uiteindelijk. En dat is een beetje mijn passie. Ik heb een maat. Ik heb een heel mooi netwerk om me heen. Van psychologen en therapeuten. Waar ik altijd terecht kan. Als ik bel, dan word ik eigenlijk binnen een uur teruggebeld. Want wat wij tegenkomen is natuurlijk ook dat wij afgelopen 4 jaar 13 mensen verloren hebben. In de vorm van cliënten die uit het leven stappen. Mensen met overdoses. En dat hakt natuurlijk best wel in als mens, want wij zijn ook maar mens. En daar moet je bij elkaar terecht kunnen. Dit verhaal begint in 2010. En het kenmerk zat erin, in niet luisteren. Van wat is nou de werkelijkheid van dit verhaal? Wat zit erachter? Ik werd gebeld door een gemeente. En op dat moment hadden ze een mevrouw, een Antilliaanse mevrouw, die niet wilde werken. We hebben nu al 30.000 euro geïnvesteerd, maar ze wil niet werken. Niks lukt.
En ze zat in de bijstand?
Zat in de bijstand, ja. Ze zat in een huurhuis in de bijstand.
Wat hadden ze al geprobeerd?
Ze hadden eigenlijk alles geprobeerd vanuit dwang. Van je moet dit en je moet dat en je zus en zo.
Je moet solliciteren.
Je moet solliciteren.
Cursussen volgen.
En je moet cursussen volgen. En je moet dat werk, want je moet je eigen geld gaan verdienen. Zonder eigenlijk zomaar gevoel te hebben op de context. Van waarom zit deze mevrouw thuis? Kwestie van doorvragen. Dat is eigenlijk de vraag. Waarom? Waarom is deze mevrouw thuis? Hoe komt dat?
Iemand echt in de ogen kijken.
Ja. Echt in de ogen kijken. Ja, maar op contact maken op zielsniveau. Hè? Dat je zeg maar echt een goed gesprek hebt. Zonder het doelen. We hebben nooit doelen. We hebben nooit papier mee, nooit een laptop mee, helemaal niks. We gaan gewoon het gesprek aan. En we merken wel, en zeker in deze doelgroep, dat je geneigd bent in deze maatschappij doelen te stellen. Dus je gaat naar binnen, dit is het idee, dit gaan we doen. Terwijl je eigenlijk daar niet eens de ruimte voor hebt, omdat je niet eens weet, het verhaal niet eens weet. Het verzoek was om in gesprek te gaan met deze mevrouw, waarom zij niet kon werken. En ik naar mevrouw toe. Heel welkom met de geiten, met koffie en koekjes. Ja, een drukke mevrouw, maar ook een heel verdrietige mevrouw. Dat kon je in de ogen zien. Vaak kun je in de ogen zien hoe mensen erin zitten. Zij was een beetje afstandelijk in het begin, wat ik ook begrijp. Maar het verdriet zag je in haar ogen. Dat kon je zien of voelen.
Bekeek ze jou ook met argusogen, zo van, oh, heb je weer zo iemand?
Ja, in het begin. Ja, dat is continu waar wij tegenaan lopen. Altijd. Heb je weer hulpverlener. Want binnen de systemen zijn vaak tientallen hulpverleners geweest. Nog sterker, wij komen gezinnen tegen waar 16 hulpverleners in zitten. Die niet van elkaar weten wat ze doen. Goed gesprek gehad, maar nog niet verder ingezoomd op wat er speelde, wat er was. Maar gewoon eens voorstellen, joh, ik ben Mindert. En wie ben jij? Nou, ik ben bij wijze van Chantal. Goh, wat doe je? Wat heb je? Die. Gewoon een open gesprek. De kracht van het werk wat wij doen en zo'n interventieteam is relatiebeheer. En relatiebeheer is eigenlijk ook een heel commercieel ding. Van 80% is relatiebeheer en 20% is gunnen. 80% is bij ons relatiebeheer op het voorveld en bij cliënten. Uiteindelijk die 20% gaan mensen praten en gaan ze dingen vertellen wat er nodig is en wat er mee zit. Maar je moet eerst die relatie doen. Deze mevrouw moest zich veilig voelen bij ons. Deze mevrouw was natuurlijk erg belast, hè, door te zeggen je moet dit en je moet werken en je moet zus en je moet zo. Terwijl uiteindelijk het daar helemaal niet over ging. Uiteindelijk 3 gesprekken gehad en het 4e gesprek. Toen brak ze voor mijn ogen. Ze brak echt voor mijn ogen. Ja, zegt ze minder, ik heb het nog nooit durven vertellen. Maar werkelijk wat erachter zit, zegt ze. Ik ben 2 zoons verloren in Nederland. Mijn dochter woont nog thuis, die is van een vriend. Maar ja, ik ben er heel verdrietig van. Ik heb het rouw nog niet verwerkt. Niemand wist dat zij haar zoons was verloren. Helemaal schrijnend verdrietig was die vrouw. Ja, zegt ze. En ik kom van Antillen vandaan, Curaçao. Heb ik nog mijn moeder. Mijn moeder is heel erg ziek. Daar kan ik niet naartoe, daar kan ik niet verzorgen. mijn oudste dochter. En eigenlijk moet ik dat doen. Maar ik kan het niet. Dus één, ben mijn zoons verloren allebei. En ik kan mijn moeder niet verzorgen. Ja, dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Gewoon dat. Het is ontzettend verdrietig. En ik denk, joh, wat ik dacht. Ik dacht, ja, hoe links of rechts. Daar moeten we wat mee. Want dit kan toch niet zijn dat het in Nederland gebeurt. Zeg maar zo, dat mensen onder druk worden gezet. En dat je nu de werkelijkheid hoort uiteindelijk, wat erachter zit.
Ontdekte je ook waarom ze het niet eerder had aangegeven?
Ja, het heeft te maken met veilig voelen. Eigenlijk wat ik in het begin zeg van het verhaal, van je moet een context creëren. Dat mensen zich veilig voelen. Dat is ook de reden dat wij vertrouwenspersonen zijn. Niks wordt ook gerapporteerd, hè, van de gesprekken, want dat kan niet. En daarvanuit is het uitgangspunt veiligheid en vertrouwen. En ik zeg, maar wat zou je dan het allerliefste willen? Dat is de vraag die ik haar stel. Wat zou je nou het allerliefste willen dan?
Had haar nog nooit iemand gevraagd?
Nee, had nooit iemand gevraagd. Nee, nog nooit. Nee. Ja, zegt ze, ik wil heel graag terug naar Curaçao voor mijn moeder zorgen. Mijn familie woont daar, alles woont daar. Er is niemand die ooit gevraagd heeft aan mij van wat ik zou willen. En dat zou ik heel graag willen. En ja, nou, ik zeg, dat kan me voorstellen uiteindelijk. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat u dat wil. Zeg, maar we hebben natuurlijk wel met een systeem te maken. Ik ga gewoon eens kijken wat de mogelijkheden zijn. Toen heb ik uiteindelijk een gesprek aangegaan met de gemeente. Om te kijken hoe we dat kunnen doen. Van hoe kunnen we deze mevrouw nou terugkrijgen naar Curaçao. Ik had contact gezocht met de familie. De familie van mevrouw op Curaçao. En de familie die zei van ja, maar ze is heel welkom. We hebben een huisje voor haar, mijn moeder. Het huisje is er al. En omdat zij moeder verzorgt, gaan wij haar financieel ondersteunen.
De reis er naartoe en alles eromheen, het geregeld, dat kon ze niet zelf doen.
Nee, want had ze het geld niet voor. Ze had niet het geld om die reis te betalen. Zij zit in bijstand, hè? Dus dan heb je 980 euro, dan heb je gewoon eigenlijk helemaal niks. Je kan ook niet sparen. En zeker niet heel de boedel verhuizen. Ik naar de gemeente toe. Of daar een potje voor was. Nou, was er niet. Nee, geen potje was er op dat moment. En ik, ja, ik denk, ik zal maar de heer doen. Van hoe gaan we dat nou regelen natuurlijk? Deze mevrouw was 45 jaar oud.
Maar ja, had je verwacht dat er een potje zou zijn?
Ja, wie niet waagt, wie niet wint natuurlijk, toch?
Ja.
Ja, dat zou kunnen, hè?
Een factor.
Ja, maar het heeft misschien ook te maken met interventie. Nu is wel een potje. Dus je weet nooit of er een potje is. Dat weet je niet, van tevoren niet. Zo'n aanname zijn die je niet kunt doen. Want je moet hem vragen. Want anders zou ik met mijn cliënten geen goede gesprekken kunnen hebben. Ik met mijn maatje, wat ik straks zei, dat is in dat geval Johan. Ik zeg, hoe gaan we dat doen? Ik zeg, nou, ik heb al een plan. Ik zeg, ze kunnen wel traject inkopen. Dat mag wel. Je kunt een begeleiding inkopen via de gemeente, WMO, wat dan ook. En dan kun je indiceren krijgen. Of je kunt een traject inkopen als gemeente zijn om iemand te gaan begeleiden. Dus ik heb uitgerekend voor die gemeente, van als we deze mevrouw, dan zit 30.000 euro zit daarin. Dat geld is weg. Deze mevrouw komt waarschijnlijk nooit aan het werk. Want dit trauma wat erin zit, daar moet je wat mee. Als zij niet bij de moeder komt, dat niet allemaal regelt. Dat zij in haar omgeving zit waar ze best tot terecht komt. Dan gaat het nooit worden, want ze is doodongelukkig. En dat wil ze niet. Dat betekent dat zij nog 20 jaar een uitkering heeft van 15.000 euro per jaar. Nou, snel gerekend 3 ton. Ben je kwijt. Aan gemeenschapsgeld. En dan ga je heel veel investeren, dat lukt dus niet. Je bent gewoon 3,5 ton ben je kwijt. Zeg maar, als wij nou een trekplan schrijven voor 5.500 euro. En jij tekent dat. En wij regelen alles eromheen. Wat zou je daar dan van vinden, naar de gemeente toe? Nou, dat voorstel kwam naar de gemeente. En die ging akkoord. Dus wij hebben een begeleidingsplan geschreven voor 5.500 euro. En wat hebben wij gedaan? Wij hebben contact gezocht met de familie om die te borgen. Wij hebben een ticket gekocht. Een retourticket is namelijk goedkoper als enkele reis. Dat is raar, maar we hebben gewoon een retourticket gekocht. We hebben een container besteld, een zeecontainer besteld, om de spullen in te doen. We hebben mevrouw, die was in één keer super enthousiast. Heel veel dingen, verzekering, dus alles wat ze zelf kon, heeft ze zelf geregeld. Waar het plaatsvond, hadden wij 12 cliënten in de bijstand. Wij hebben 12 cliënten hebben gebeld. Van, wil je helpen verhuizen? Die 12 cliënten waren zo enthousiast. Die hebben met z'n 12 het hele huis leeggehaald en de container gevuld. Er kwam een huis vrij voor een nieuw gezin, want deze mevrouw ging weg. Dus huis was over. Dus
het was alleen maar, ook behoefte aan?
was ook behoefte aan, hè, in het huis, de kort verhaal. Deze mevrouw ging terug. Deze mevrouw heeft toen het verzegeld. De container, heb ik een foto van, verzegeld. Die is een week later op het vliegtuig naar Curaçao gegaan. Zij werd opgevangen door haar familie. Er was een woning beschikbaar. De familie ging voor inkomen regelen voorlopig. Ze ging haar moeder verzorgen. De container kwam een maand later aan. Alle spullen zijn, zeg maar, in het huisje gezet op Curaçao. Haar dochter gaat twee keer in de jaar naar Curaçao om haar moeder te zien. En uiteindelijk was zij de meest gelukkige vrouw die er bestond. Omdat zij met al haar verdriet van het verlies van haar zoons in een familieomgeving zat. Ook cultuur, hè? Heel belangrijk, hè? In een totale warm bad terechtkwam. En haar moeder kon verzorgen. En dat is in principe, ja, wat je ook zegt, je vroeg om een kippenvel moment. Maar het moment als zo'n vrouw de deur dicht doet van een container, hem om de nek viel. Van joh, ik ben hier zo blij mee. Fantastisch. En ik ben de gelukkigste vrouw van de hele wereld. Ja, dat is een kippenvel moment. Ja, en dan praat je over 5.500 euro. Ja, en uiteindelijk heb je het nergens over. Het is 5.500 euro ten opzichte van 3,5 ton die je kwijt zou zijn. Maar denk out of the box. En dat is het mooie nu voor de gemeentes waar wij nu voor werken. Is dat wij de ruimte krijgen om dit soort dingen ook te doen.
Hoe moeilijk is het om dan zoiets uiteindelijk voor elkaar te krijgen? Je schrijft zo'n plan. Is dat plan ook een beschrijving van wat je daadwerkelijk wil gaan doen met dat geld?
Nee. Is gewoon een plan. Een begeleidingsplan was het gewoon. Maar het heeft te maken met lef, hè?
Maar dan schrijf je dus een plan. Eigenlijk, je zegt het uit je duim, fantasie.
Ja, uiteindelijk wel. Een begeleidingsplan. Dat kan dus. Dat kan dus, ja.
Nou,
ja.
Maar waarom moet dat zo?
Nee, dat zijn de procedures, hè? Anders moet het passen in een potje, in een structuurtje. En je moet mazzel hebben die je tegenkomt. En wie er mee gaat. En die mazzel hebben wij heel erg gehad in dat daar een wethouder zat, een afdelingshoofd, die heel erg ruimdenkend waren. En ons die ruimte ook gegeven hebben. Ja. En dan kun je ook dingen regelen. Maar de rest, dat is wel verder onder de mat gebleven. Ja. Het is ook wel vaak ambtelijk, hè? Het is bestuurlijk, is heel veel ruimte. Maar het heeft wel te maken met een bang zijn om afgerekend te worden. Van de lef die je hebt, zeg maar, in je trajecten. Soms moet je het hoog opzoeken, soms moet je links, moet je links. Maar het gaat erom van, uiteindelijk relatiebeheer is niet alleen voor de cliënten. Hè? Je hebt ook een relatiebeheer intern bij je gemeentes. Je hebt ook een relatiebeheer in het voorveld van mensen die in het voorveld lopen. Zoals een sociaal wijkteam. En wat we merken, als je daar allemaal goede relaties mee hebt, vooral operationeel, dan is ontzettend veel te regelen. 80% functioneert prima, denk ik. En die 20% van de uitzonderingen geeft daar de ruimte van om ook de uitzondering te maken. En ik denk op de termijn is het kostenbesparend.
Je hebt nu bijna vakantie, hè?
Ja, over 5 minuten hoop ik.
Is vakantie hebben anders dan vakantie vroeger, toen je in het bedrijfsleven zat?
Ja, mijn vakantie is anders, ja. Mijn vakantie doe ik helemaal niks.
Nee?
Wij dealen met wanhoop, hè? Dat is wel wat ik wel eens zeg. Allemaal wanhoop wat we tegenkomen. Wij verdienen ons geld met praten en koffie drinken. Dat is wat wij doen. Op een goede manier. Een gemiddelde timmerman gaat op zaterdag niet timmeren. Die gaat praten. Dus wij zijn wel heel erg teruggetrokken in ons sociaal bestaan. Het heeft vooral te maken dat ik heb zelfs een stiltekamer. Dat heb ik 24 jaar geleden laten bouwen. Om mijzelf uit te kunnen zetten. Want wij staan continu aan. Met alleen maar ellende die we binnenkrijgen. En dat geeft niet, hè? We kunnen goed handelen. Maar je hebt wel de ruimte nodig om dingen te doen. Ja, dus als verjaardagen ga ik een half uurtje naartoe, maar dan stopt het. Ja, dat doe ik niet meer zoals vroeger. Maar toen ik in het bedrijfsleven zat, was ik niet mijzelf. Toen liep ik in een pak, had ik van bommelschoentjes aan en een dikke auto en een dik salaris. Maar ik was mijzelf niet. En uiteindelijk gaat het erom, in de basis is authentiek zijn. Dus niet oordelen, maar vooral helemaal jezelf zijn. En dat mag, hè? Want het maakt ons niet uit of ik nu tegenover een burgemeester zit of de koningin of iemand uit een kamp. Het maakt me helemaal niet uit over wie ik zit, want ik ben eigenlijk over hetzelfde. En het gaat om respect. En of het nou een putje schepper is of een burgemeester, ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar die schakel moet je wel kunnen maken. Maar het heeft te maken, ja, met je eigen levenservaring.
En nu een weekje rust.
Nu een weekje rust, ja. Een weekje rust op Ameland. Lekker, ik heb niks. Ik ga zeevissen. Ik heb jaren gevist. Maar ik had er gewoon de ruimte en tijd niet meer voor. En ik merk gewoon dat ik hem nodig heb deze week om mij even uit te zetten. Even niks, even geen prikkeling, helemaal niks. Want dat is wel nodig hoor, als je dit werk doet. Dat je eigenlijk even uitzet. Ja, even niks, even helemaal niks.
Dan zijn we klaar.
Dankjewel.
Dankjewel.
Helemaal goed, super.
Dit was de zesde en voorlopig laatste aflevering van Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn, gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren.